Ik wil graag met u lezen uit Openbaringen 21. Openbaringen 21. Het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaringen wordt een troostboek genoemd. Heel veel mensen duiken in Openbaringen omdat ze willen weten hoe de eindtijd allemaal gaat. Het is in eerste plaats een troostboek. Het is een boek wat spreekt van de overwinning van Jezus Christus. Over alle koningen, over alle machten, over alles wat is. En ik heb gezegd, het is Advent. We hebben echt nog wat te verwachten. De dood heeft niet het laatste woord. En ik wil met u lezen uit die mooie woorden van Openbaring 21, vers 1 tot en met 6. En daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Geen jammerklacht. Geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Vanmorgen is een dienst met dubbele gevoelens. Vanmorgen is een dienst met tranen. Een dienst van herinnering van geliefden die je, zou je bijna zeggen, nooit meer ziet. Maar dan breng ik gelijk al de hoop door. En toch, het is geen leuk onderwerp. Sterker nog, zoals vanmorgen 17 geliefden die we herdacht hebben vanmorgen. Diep vertrouwen, diep verdriet en rouw kan soms lang doorgaan. Daar is geen maat op, zolang je maar weet dat er ook dat andere geluid is van de overwinning van Christus. En sterven, laten we reëel zijn, ik ben 66 onderhand, je realiseert je steeds meer, die dag gaat komen. De dag komt dat je een keer gaat sterven, allemaal. Toch? Dat is de realiteit, dat is een zekerheid die we allemaal hebben. Tenzij Christus eerder weerkomt en we in een moment veranderd worden. Dat is ook wat de Bijbel van spreekt. Maar op een hele natuurlijke manier, naarmate je ouder wordt, weet je die dag die gaat komen. En soms is dat heel plotseling. Uit het leven weggerukt, denk aan Brian. Of door een ernstige ziekte, aan een Mieke, te jong. En soms is dat echt aan het einde van het leven. Dat je zegt, het leven is naar de mens gesproken afgemaakt. De dood is een centraal gegeven in de hele Bijbel. En de hele schrift spreekt van sterven. Maar ik heb goed nieuws voor u. Dat is een realiteit waar ooit een einde aan komt. De dood is, bijbels gezien, van tijdelijke aard. Want de dood zal niet meer zijn, zegt de Bijbel, zoals we gelezen hebben. Ik ben even nagegaan, wanneer wordt het eigenlijk voor het eerst genoemd in de Bijbel? Dus het is een principe van als de Bijbelstudie liefhebbers onder u zijn, dat je altijd eerst gaat naar waar wordt iets voor het eerst genoemd in de Bijbel. Want daar kun je lessen uit halen. Nou, de eerste keer in de Bijbel dat het woord sterven genoemd wordt, is als God zegt tegen Adam en Eva, als je neemt van die boom, als je wandelt in ongehoorzaamheid, dan zul je zeker sterven. De eerste keer. En ik heb me even gerealiseerd, ze wisten helemaal niet wat het was. God spreekt van sterven, maar ze hadden er geen idee van, want sterven was onbekend. Er werd niet gestorven. Dood bestond niet in het paradijs. Zo tekent de Bijbel ons dat. Dus God zei dat voor het eerst. Ten dagen dat je van die boom van kennis van goed en kwaad neemt. Ten dagen dat je denkt, ik zeg het met mijn eigen woorden, je leven, je vrede buiten mij te kunnen vinden. Op jezelf te kunnen vinden. Hetzelfde kunnen doen. Op dat moment ga je sterven. Het is net als een mooie kersentak. Je kunt het misschien wel straks in april gaan de bomen weer bloeien. En kunnen ze prachtig in knop komen te staan. En dan pluk je zo'n tak van een boom. En die zet je in een vaas. En dan denk je, zo, dat ziet er mooi uit. En dan komen die knoppen, die komen uit. Het gaat bloeien. En dan denk je, dat is vol leven. Maar het is niet waar. Want het is afgebroken van de boom. En het verderf is eigenlijk al ingezet. En als die tak dan uitgebloeid is en een enkele persoon die verstand heeft van biologie, die zal zeggen, ja, maar er zijn bepaalde takken, als je ze in het water zet, dan gaan ze wortelen. Oké, dat kan. In de algemeenheid, takken die je van een boom plukt, die kunnen even mooi bloeien, maar het gaat uiteindelijk gaat het sterven. Afgerukt van die essentiële verbinding met de boom en met de wortel. En zo is het eigenlijk met een mensenleven. Ik vond het heel mooi dat ik dat wat voor mezelf wat verder ontdekte. De Bijbel spreekt inderdaad daar voor het eerst van sterven. Maar gelijk al, want dat is eigenlijk dat tweede hoofdstuk van Genesis. Dat is, en het derde hoofdstuk. Dat is eigenlijk een gitzwart hoofdstuk, want daar is alles begonnen. Daar is het begonnen bij de eerste mens die ongehoorzaam werd aan God. En vanaf dat moment werd de wereld gedomineerd door dood, door ziekte, door oorlogen, door rampspoeden. Het is daar begonnen. En toch te midden van die gitzwarte dag, daar in de hof van Eden. Zo gitzwart dat ze bang werden voor God. Wie had ze ooit gezegd bang te worden voor God? Ze gingen om met God, maar ze werden bang voor God. Die gitzwarte dag. Direct al begon er weer nieuw licht door te dringen. Direct al. Eerste mens die sterft, daar gaan we straks over hebben, maar is het dier. Eerst sterft er een dier. Dat staat er niet zo heel letterlijk in de Bijbel, maar er staat dat God zelf van huiden bekleding maakte voor de mens. Dus God zelf. God heeft eerst een dier gedood. En voor degenen die een beetje het evangelie kennen, die weten, och, maar dit is zo vol betekenis. Want de Zoon van God wordt later ook een dier genoemd. Een lam. Die de zonde van de wereld wegneemt. Direct al een lichtstraal op die gitzwarte dag daar in de hof. En ik vond het mooi om te ontdekken, als we laten kijken naar die geslachtsregisters, het noemen van namen van gestorvenen. Hè? Als we daarnaar kijken, dan heb ik bij mezelf gedacht, wie is de eerste overleden eigenlijk? Wie is het eerste gestorven? Strikt genomen weten we dat niet, want we weten bijvoorbeeld niet of Eva eerder stierf dan Adam, dat weten we niet. Maar wat de Bijbel vermeldt, de eerste persoon die stierf in de Bijbel, was Adam. Adam. Nee. Let u goed op. Was Abel. Abel was de eerste persoon in de Bijbel die stierf. Stierf hij een natuurlijke dood? Nee. Het was de eerste moord. De eerste mens die ooit stierf, werd gedood. En de Bijbel zegt, ook weer zo'n lichtstraal vanuit het evangelie wat naar ons toe komt. De Bijbel zegt dat als een rechtvaardige. Een rechtvaardige die een goed offer bracht, zo wordt hij beschreven. En die rechtvaardige werd gedood. Ik denk, Heer, dat is weer een heenwijzing. Nou, die rechtvaardige die gedood wordt om ons. De tweede waarvan de Bijbel zegt dat hij sterft, dat is inderdaad Adam. Adam was 930 jaar. Dat was de generatie voor de zondvloed. En de generatie voor de zondvloed leefde in een andere atmosferische conditie. Men werd ouder, ultraviolet licht werd minder tegengehouden, een beetje chemie nu. Maar het verouderingsproces ging veel langzamer. Bij de zondvloed is dat veranderd. Dat zie je ook aan die regenboog die er is. Het verouderingsproces ging na de zondvloed veel sneller. En dan zie je ook dat de leeftijden gaan naar uiteindelijk die wij gewend zijn. 70 of 80. Daarvoor was het veel meer. En Adam werd 930 jaar oud. Dat is behoorlijk, ja. Een lang leven. Maar hij stierf wel. Want de Bijbel had gezegd dat alle mensen zullen sterven. En hij stierf. En toen ben ik nagegaan. En hij stierf eigenlijk een gewone dood, zeg maar. Hè? Een oude man die stierf. Eigenlijk vertegenwoordigt hij u en mij daarin. Want de Bijbel zegt, in Adam zullen allen sterven. Het gaat dus over u en over mij, als we het over Adam hebben. Sterven, jazeker. De derde, die genoemd wordt, die de aarde verlaat om naar de hemel te gaan. Weer zo'n lichtstraal is niet gestorven. Henoch is niet gestorven, zegt de Bijbel. Hij is ongeveer 40 jaar na de dood van Adam. Dat kun je allemaal uitrekenen aan de hand van de leeftijden die genoemd worden. Ongeveer 40 jaar na de dood van Adam. En voordat de zoon van Adam, zijn overgrootoom, zeg maar, opa, stierf. Voordat die stierf, dat was Seth. Maar daarvoor werd Henoch opgenomen. Dus de eerste drie die sterven, mensen, daar zit al een geweldige boodschap in. Eerst is de dood van een rechtvaardige. Dat betekent al iets. De tweede is voor ons allemaal, alle mensen, Adam, sterven. En de derde is, iemand sterft niet. Hij wordt opgenomen. De Bijbel zegt, en Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Want God had hem opgenomen. Wat mij betreft, vanaf het allereerste begin, knalde het er als het ware in vanuit de Bijbel, de dood heeft niet het laatste woord. Want het is rechtvaardig gestorven voor de zonde. En dat, pas dan, in dat licht kunnen wij ons eigen sterven gaan zien. Maar dan ook in het licht van, er is eentje niet gestorven. Heenwijzend naar de totale overwinning. Over de dood. En ik vind het heel mooi als je het zo zou willen zeggen. Henoch moest zijn geliefden verlaten op de aarde om naar zijn geliefde te gaan. Hij wandelde met God. En er zijn christenen, als je een christelijk leven ontwikkelt met de Heer Jezus Christus, dan ga je iets daarvan herkennen. Wat is het geweldig om te blijven leven, zo lang mogelijk. Maar wat is het geweldig om te gaan om bij hem te zijn. Is dat waar, christenen? Dat is het wel. Apostel Paulus zegt dat later zo. We komen er nog wel even op terug. Verlang daarna om bij hem te zijn, zegt hij. Maar wij leven in de tussentijd. Bij ons, wij sterven nog. Wij leven nog niet. In die tijd van Openbaring 21 dat de dood er niet meer is. Wij sterven nog. En de Bijbel zegt, de mensen sterven allemaal. Dus de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Wij sterven allemaal. Dus hoe moet je dat nou zien? Want als die lichtstralen van het evangelie al doordringen in de eerste drie die de aarde hebben verlaten, dan wordt het pas heel krachtig als God zelf op het toneel verschijnt. Hij wordt mens. Hij wordt mens om te kunnen sterven. Hij heeft een lichaam aangenomen om te kunnen bloeden voor mijn zonde en voor jouw zonde. Want de Bijbel laat dat zien. Dat dood en zonde, zonde en dood, gaan één op één met elkaar. Het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus. Dus we leven in die tussentijd. En ik wil even een paar versen lezen uit de eerste Korinthebrief. Wat mij betreft geweldig. Prachtig. Het spreekt van Christus. Het spreekt van waar we eigenlijk leven. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou, zeg maar, in wat wij niet zien? In de onzichtbare realiteit. Ik ga het met u lezen. 1 Korinthe 15, het beroemde hoofdstuk van Paulus over de opstanding uit de doden. Waarin hij ook duidelijk is, denk nou maar niet dat dit een geestelijk dingetje is. De Heer is waarlijk opgestaan. En we hebben hem gezien en we hebben hem getast. We hebben hem geraakt, we hebben met hem gegeten. Hij is verschenen aan zoveel. En dan legt hij verder uit hoe het werkt, wat de principes zijn. En dan zegt hij, maar nu, Christus is opgewekt, 15 vers 20, uit de doden en is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, Adam, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, hij stond beeld voor ons allemaal, die tweede, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder echter in zijn eigen rangorde. Eerst Christus. Daarna wie van hem zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. En mensen, wat gaan de machten en de krachten, wat gaan ze tekeer in onze dagen? Hij zal ze teniet gedaan hebben, want hij moet koning zijn. Jezus is koning, halleluja. Hij moet koning zijn totdat alle vijanden onder zijn voeten heeft, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is de laatste vijand. En wij leven nog in die tijd waarin alles onder zijn voeten gebracht gaat worden. En de dood is er nog steeds. Maar de Bijbel zegt al, en de eerste overwinning is al behaald, want de dood kon Jezus niet vasthouden. Dat kan ik ook wel theologisch uitleggen waarom dat niet kan. Er is heel veel over te zeggen, maar het voelt te ver voor nu. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan. Hij verklaarde om de Zoon van God te zijn, zegt de Bijbel. Maar we leven nu in die tussenfase waarin de overwinningen in Christus behaald gaan worden en straks alles onder zijn autoriteit komt. En de dood zal niet meer zijn. En deze tussentijd is het dan van groot belang dat mensen het evangelie horen. Want hier zijn heel wat mensen gedoopt, onlangs ook nog weer. En dan zeggen wij, dit is ook een graf. De mensen die geloven in Jezus Christus vereenzelvigen zich met zijn dood en vereenzelvigen zich met zijn opstanding. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, als je eenmaal gestorven bent, dan sterf je niet meer. En dat zegt Jezus ook. Wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs al ben je dan fysiek gestorven. Je sterft niet meer, want eeuwig leven is in jou gekomen. Dat was het probleem. Het probleem van die tak die afgescheurd is van die boom. Daar zat geen leven meer in. Maar we zijn verbonden door het geloof met het leven. En Jezus zegt, ik ben het leven. En door het geloof heb je deel aan het leven. Door het geloof heb je deel aan zijn vergeving van zonden. En hij zegt het terwijl hij staat bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Fantastisch. En dan breekt die paasmorgen inderdaad aan. Als het een gitzwarte dag is. Die dag in die hof van Eden waarin de mens besluit om op zichzelf te willen staan. Het zelf te willen doen. Zelf de eeuwigheid te verdienen. Selfie. Maar het breekt een dag aan die nog krachtiger is. Van licht en van openbaring. Dat is op die paasmorgen. Die paasmorgen, daar staat de Bijbel zegt dat Maria ging naar het graf terwijl het nog donker was. Dus heeft die opgaande zon heeft zij meegemaakt. Ze heeft die opgaande zon meegemaakt. Jezus Christus heeft zich geopenbaard aan haar. De eerste aan wie Jezus zich als een opgestane Heer openbaarde. Aan een vrouw, Maria Magdalena. Heel bijzonder. Die zondagmorgen. De kerk viert de zondag. Dat is met reden. Hebreeuwse leiders in Israël zeggen, jullie christenen, je moet niet het Sabbat vieren, je moet de zondag vieren. Want de zondag is het fundament van het christelijk geloof. Namelijk de opstanding van Jezus Christus. En dat vieren wij. Amen. Wij vieren de opstanding van Jezus Christus. De zondag, die diep droevige vrijdag. De achtste dag van de week. Een achtste dag in de Joodse denken is een nieuw begin. Het is een werkelijk een nieuw begin. En als je doordenkt, de opstanding uit de dood is zo fundamenteel voor alles wat er is en alles wat bestaat en elk probleem wat je maar bedenken kan, is eentje opgestaan uit het moeilijkste wat er bestaat. Namelijk het zogenaamde definitieve einde, maar het was geen definitief einde. Jezus is opgestaan uit de dood. Paulus beschrijft dit. Paulus is ook in een bepaalde zin, ook op een hele bijzondere manier, wat ik ook wel wil benoemen, een ervaringsdeskundige. Want mensen zeggen dan wel eens, zijn ongelovige mensen die niet geloven in Christus of in de opstand, zeggen, ja, er is nog nooit eentje teruggekomen, zeggen ze dan. Nou, dan zeggen, hoeveel tijd heb je? Er zijn heel wat teruggekomen, hoor, vergis je niet. Eentje daarvan was apostel Paulus. Apostel Paulus die op een krachtdadige manier, terwijl hij onderweg was naar Damascus, zoals vandaag ook wel op een hele bijzondere manier soms mensen in hun kraag gegrepen worden en Christus gaan zien en ontdekken. Zo is hij ook gegrepen door Christus. En vanaf dat moment was zijn leven in dienst van hem. En dat betekende ook dat hij erop uitging. Pas op het moment dat de Heilige Geest zei, nu ga je erop uit. En hij ging erop uit en daar maakte hij van alles mee. En er was geen roze geur en maneschijn. Hij maakte de kracht van de Heilige Geest mee. Hij maakte de kracht van het koninkrijk maakte mee. En hij maakte vervolgingen mee. Hij maakte lijden om Christus wil mee. En hij wist, apostelen in die tijd en christenen in die tijd wisten, Jezus volgen is een groot risico. En dat is het eigenlijk nog steeds. Jezus Christus volgen is een groot risico, mensen. Weet waar je aan begint. Maar ik ben eraan begonnen, ik heb er geen moment spijt van. Halleluja. Amen. Maar hij wist dat het een groot risico is. En hij beschrijft dat over alles wat er gebeurd is. Een van die keren wat hij dan beschrijft, dat vind je in Handelingen 14, vers 22, daar werden ze gestenigd. Nou, ik wil me daar niet te veel bij voorstellen, maar dat lijkt me een afschuwelijke dood. Ze werden gestenigd om Christus wil. En de Bijbel zegt dan ook, zij dachten dat hij dood was. En zij sleepten hem naar buiten, naar buiten de stad. En er gingen de discipelen om hem heen staan. En zo waar, hij stond op. Nou, dit is waarschijnlijk het moment waarvan hij later zegt in 2 Korinthe 12 dat ik ben opgetrokken geweest in de hemel. Paulus is opgetrokken geweest in de hemel. Hij zegt of dat in het lichaam was, of dat het buiten het lichaam was. Hij zegt, ik weet het niet. Ik zeg, ik weet alleen dat ik er geweest ben. En ik kan je vertellen, zegt hij, ik kan je vertellen, de dingen die ik daar gezien heb, je kunt ze ineens uitspreken. Het is, zeg ik dan met mijn eigen woorden, te mooi. Het is niet uit te leggen in woorden van mensen hoe geweldig het is om bij hem te zijn. En vandaar dat hij later ook zegt, het leven is mijn Christus. En dan zegt hij er iets achteraan waarvan we allemaal zeggen, wat zeg je nou? Het leven is mijn Christus en de sterven is winst. Sterven is winst. Het leven is mijn Christus. En sterven is winst. En een paar versen verder, dan zegt hij, het lijkt wel alsof hij een keuze krijgt, Paulus. En ik denk de meeste van ons hebben geen keuze om te sterven. We willen allemaal leven. En ik weet hoe er gestreden is ook, in ziekte enzovoort. Wij willen leven. Maar het lijkt alsof hij een soort van keuze heeft, Paulus. En dan zegt hij, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Hij zegt van hier blijven op aarde, ja, ik kan wel zien dat dat nuttig en nodig is. Maar ik verlang zo om heen te gaan om bij Christus te zijn. Het is eigenlijk mooi als iets in je mag ontstaan door de genade van God. Dat je weet waar ik naartoe ga, is het goed. Als je weet daar waar ik naartoe ga, ach, daar kan je naar verlangen. Terwijl het ook zo goed is en normaal is en in de mens gegeven is dat je verlangt om lang te leven. Zeker. Zeker, daarom is het altijd zo dubbel. En daarom is het zo bijzonder dat de Jezus die zelf bij een graf staat, bij zijn vriend Lazarus, dat het allerkortste zinnetje van de hele Bijbel. Paulus heeft hele lange zinnen, ellenlange zinnen. Dat is één minuscuul kort zinnetje in de Bijbel. Daar staat, Jezus weende. Zo onder de indruk van wat dood doet Afscheid nemen doet pijn. Zo zich vereenzelvigen met pijn van de familie van Lazarus die achtergebleven is. En dan staat dat, dat er iets in zijn hart gebeurd is, verbolgen in de geest, zegt de Bijbel. Dan gebeurt er iets en dan voelt hij zo, het is een vijand, die dood is een vijand. De dood is geen vriend, de dood is een vijand. Dan staat hij bij dat graf en dan heeft hij net die woorden gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Maar dan demonstreert hij ook dat hij het leven is. Dan zegt hij, Lazarus, kom naar buiten. Dat is het verhaal wat verschillende keren in de Bijbel benoemd wordt. Dat als een voorteken van dat koninkrijk, als een voorteken van wat straks algemeen wordt. Een voorteken dat mensen opgewekt worden. In de naam van Jezus Christus. Tijdelijk hoor, want daarna sterven ze weer. Want de dood is om te proclameren. De dood is een vijand, maar het is al een overwonnen vijand. Zelfs al sterven mensen nog. En het feit dat hij huilt. Het feit dat hij huilt. Ik denk, hij houdt mee. God houdt mee. En zo wordt God ook getekend in de Bijbel. Als we hoofdstuk 21 van Openbaring hebben gelezen, dan zien we hoe God zich openbaart. En dan zien we, er is plaats voor verdriet. Een christen hoeft niet iemand te zijn die... Dat zou zo onnatuurlijk, zo raar zijn dat je zegt, oh, maakt dit uit, het stopt bij de Heer. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet, dat gaat zo diep en de Bijbel spreekt van rouw. Jullie weten wat rouw is. De Bijbel spreekt zelfs van een nog veel dieper woord, jammerklacht. Ik denk als je hoort de getuigenissen van de mensen in Israël, die familie van die 1300 mensen, dat is jammerklacht. En even verder staat er moeite in onze vertaling. Maar moeite, dat is zo'n algemeen woord. Maar moeite, dat is ook de diepste emotie die velen van u kennen. Bij dat loslaten, bij die pijn, bij die afschuwelijke pijn die er is. Waar niemand bij kan, waar niemand bij lijkt te kunnen. En de Bijbel noemde. En wat staat er dan van onze God? Dat hij alle tranen van de ogen zal afwissen. En dat betekent voor mij dat dus elke traan bekend is bij God. En dat betekent ook voor mij dat het niet collectief is, maar individueel. Als iemand bij God komt en hij neemt je gezicht in zijn handen, dan veegt hij jouw tranen van je ogen. Zoals er ergens anders ook staat van de Heer Jezus. Maar die schare die niemand tellen kan, die door de grote verdrukking gegaan is. En mensen maakten niet al te veel eschatologische modellen van de eindtijd. Mensen gaan soms door grote verdrukking. En vanuit die grote verdrukking laten sommige mensen het leven. Maar dan komen ze bij God, bij Christus. Dan staat het er ook op het bijna hetzelfde in Openbaringen 7, vers 17. Die wordt gezegd van de Heer Jezus, geloof ik. Ik wil het even voorlezen, dat is te mooi. Openbaringen 7, vers 17. Er staat dan het lam, ja daar heb je hem, het lam. Dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hen geleiden naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Mag er zijn. Tranen mogen er zijn, tranen moeten er zijn. Het is goed dat er tranen zijn. Maar wel in de handen van een God is er wil. Afwissen. En ik hoop dat jullie dat kennen. Ik hoop dat jullie dat allemaal kennen. Ik hoop dat je kent dat er een trooster is. Ik hoop dat je kent God in een van de namen van de Heilige Geest. Is degene die je erbij moet roepen. Parakleet. Roep hem erbij. En de vertaling van het woord parakleet is trooster. De Heer wil troosten. Mensen kunnen troosten. Het is van belang dat je een gemeenschap hebt. Maar zoals een van jullie zei, dat duurt een paar weken, een maand. En dan kom je binnen en dan lijkt het weer als gewoon te zijn. De troost van mensen is belangrijk, maar is ook beperkt. Maar zoek de hulp bij de trooster. Bij de Heilige Geest. En als je roept, dan komt hij. Het goede nieuws van vanmorgen is, er wordt korte metten gemaakt met de dood. De Bijbel zegt in Openbaring 20, vers 14, dat de dood en het dodenrijk zullen geworpen worden in het vuur. Ze zijn er niet meer, de dood en het dodenrijk. En in Openbaring 21 staat het van wat we gelezen hebben. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog en noem het allemaal maar op. Dat is Advent. Dat is Advent. Dat is waar wij in geloven. Waar we in geloven omdat er eentje gestorven is aan het kruis. Omdat je eentje is opgestaan uit de dood. Daar geloven wij in. Dat is het vooruitzicht die de kerk van Jezus Christus heeft. En dan kun je zeggen met Corrie ten Boom, in welke omstandigheden je ook bent, het beste komt nog. Het beste komt nog. Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, zegt de Bijbel. Maar straks, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Daar zal ik hem zien, zoals hij is. Wat een vooruitzicht, te midden van verdriet. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik heb geen idee hoe dat eruit zal zien. De Bijbel beschrijft het hier. Het zal neerdalen. En de Petrusbrief zegt, de elementen, de huidige elementen zullen vergaan. Ik weet niet hoe het zal gaan. Ik weet het echt niet. Maar ik geloof het wel. Ik geloof het wel. En dan zal die oude aarde met zijn graven en met zijn slagvelden en met zijn kraters vanwege de bommen die ingeslagen zijn en de drones die hun werk gedaan hebben, de ziekenhuisbedden die vol liggen met mensen en het bloed vergieten waarmee de aarde rood kleurt. Die aarde zal er niet meer zijn. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is het uitzicht wat we hebben. En hij die op de troon zit, hij zegt, schrijf. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Amen. Amen.